Goedemorgen. Heb wel eens geen zin om de Bijbel te lezen. Nou, ik denk niet dat ik daar de enige in ben. Dan ga ik het toch doen en dan ga ik lekker in Spreuken lezen. Spreuken is een prachtig boek, vol met wijsheden. En waar de grote valkuil van Spreuken is, dat je altijd, als je zo'n goede spreuk ziet, hè, dat je denkt, ja, dat slaat wel op die en die. Het slaat nooit op jezelf. Het slaat altijd op een ander. Hè, dat komt dan niet op. Het gevaar ook van Spreuken is, als je bijvoorbeeld een heel hoofdstuk leest, hè, 's avonds in je bedje en je wordt de volgende dag wakker. Nou, bij de gratie Gods heb je één of misschien twee spreuken onthouden, maar de rest niet. Het zijn losstaande dingetjes, losstaande zinnen. Totdat je bij Spreuken 30 komt en een bijzonder gedeelte uit het boek Spreuken is dus in Spreuken 30. En dat is niet geschreven door Salomo, maar opgeschreven door een man die de naam draagt Agur ben Jake. Jake? Agur ben Jake. En waar hij vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Maar dat deze man niet heel dom was, dat blijkt wel uit het feit dat hij zichzelf onwetend acht en tegelijkertijd enorm wijze woorden spreekt en zelfs een indrukwekkende profetie. En dat hoofdstuk 30, daar staan te veel wijsheden in om bij stil te staan. Het zijn wijsheden die heel erg passen bij de generatie van vandaag. En ik kan u voor de komende week, als u zegt, ik heb gematigd zin om de Bijbel te lezen, dan beveel ik u van harte Spreuken 30 aan. Spreuken 30, onthoud het. Graag wil ik u dan ook lezen, en met u lezen uit Spreuken 30. En we laten Agur, zoals die heet, die laten we eens aan het woord. U moet zich voorstellen, Agur komt naar een aantal wijze mensen. Dat staat ook in het eerste vers van Spreuken 30. En die zet hun eventjes op scherp. En het lijkt wel vandaag of Agur tegen ons gaat spreken. Nou, daar gaan we. Die doet het echt niet, hè? We moeten steeds even omkijken. Daar gaat Agur. Voorzeker, zegt hij. Ik ben onverstandiger dan iemand anders. Ik heb geen menselijk inzicht. Ik heb geen wijsheid geleerd en de kennis van de Heilige niet bezeten. Wie is er naar de hemel opgestegen en van daar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Twee dingen heb ik van u gevraagd. Onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En geef mij geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, verzadigd, u verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of anders zou ik, arm geworden, stelen en de naam van mijn God aantasten. We gaan een stuk verder in Spreuken 30. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, een gesloten baarmoeder, een land dat niet van water verzadigd is. En het vuur zeggen niet, het is genoeg. Dit is het woord van God. Dat is mooi om te zien dat Agur zich presenteert als een onwetend, eigenlijk nederig persoon als het aankomt op macht en kracht van God. Hij wil niemand en zeker niet God voor het hoofd stoten door zich te profileren als een enorme uitlegger die het allemaal wel weet. En die allemaal wel eventjes aan ons zal vertellen hoe het leven in elkaar zit. En toch gebruikt God Agur als buitenstaander richting de Israëlieten om woorden van wijsheid te spreken. En Agur stelt vragen. Agur stelt vragen aan wijze mensen die daar helemaal op één been van gaan wankelen. Hij stelt vragen om zijn toehoorders ten eerste uit te dagen om te zoeken naar kennis over God. Hij geeft de toehoorders de mogelijkheid om wat aan zelfreflectie te doen. En hij laat de toehoorders ook beseffen dat het leven met God en het leven met God in jou genoeg moet zijn. En dat Agur niet een Israëliet lijkt te zijn, dat blijkt wel aan zijn woorden als hij die vragen stelt. Hij spreekt tot mensen die zogenaamd wijs zijn en zichzelf wijs achten. En als hij die vraag stelt aan het begin van Spreuken 30, dan zegt hij op het einde: jullie weten het immers toch? Jullie zijn toch zo wijs? Hij begint met heel belangrijke en essentiële vragen. En hij eindigt met: vertel het dan. Al zijn vragen lijken in één zin te worden samengevat. Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Het is bijzonder dat in het Oude Testament en in Spreuken de profetie van God en zijn zoon al tevoorschijn komt. Maar het is moeilijk om God een naam te geven. Dat is heel moeilijk. Die hem omschrijft in zijn hele wezen. En ook Mozes bijvoorbeeld stelde die vraag aan God zelf. U kent dat gedeelte wel. Daarop zei Mozes tot God: maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: de God uw vader heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tegen Mozes: ik ben die ik ben. En hij zeide: aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: ik ben heeft mij tot u gezonden. Nou, daar kun je lekker veel mee. Ik ben. Ik ben. In deze naam ligt alles besloten. Het heden, het verleden, de toekomst. Wat te veel is, wat genoeg is. Alles ligt in deze naam besloten. Een heilige naam die ons leven, dat is Jezus Christus, in zich draagt. En Agur stelt eigenlijk de vraag aan die mensen: hoe goed denk je nu God te kennen? Met al je eigen wijsheid. Met alle wijsheid die je hebt opgebouwd. En ik denk dat Agur hiermee in die profetische woorden de Israëlieten zelfs uitdaagt om niet alleen te vragen naar wie God is, maar ook welk mens, en daarmee bedoelen we de zoon, die ondergrondelijkheid van God heeft gekend. Kijk, in die tijd was het sowieso, daar kom ik zo nog even op terug, heel belangrijk dat je kindjes kreeg. Want het volk moest groter worden, de toekomst moest vastgezet worden, al is het niet alleen voor je eigen familie, maar dan wel voor het hele volk Israël. En was het nog wat fijner geweest als je dan ook een zoon had. Want een zoon was bijna de representatie van de vader, de opvolger van de vader. Degene die, als de vader wat ouder werd, kan uitleggen wat u nu bedoelt. Ik zou graag een voorbeeld willen geven, maar mijn eigen vader zit hier, zal het niet doen. Maar mocht hij een keer een verhaal nu vertellen, dat hij denkt: waar heeft hij het over? Dan moet je even naar mij komen. Of naar mijn broertje, dat kan natuurlijk ook. Dus zo'n zoon is een heel belangrijk persoon in die tijd. De opvolger van zijn vader. Dus als je een afspraak wil maken met die vader, ging je vaak naar de zoon om een gesprek met hem te hebben. Dus het lijkt erop dat Agur in zijn reden de Israëlieten wil laten zien dat alle problemen waar ze mee te maken hebben niet altijd kunnen worden uitgelegd. Wie is die man, wie is die God die dat wel kan? En wie is zijn zoon? Agur die zegt ook in zijn woord: ga nou niet dingen verzinnen om die problemen een naam te geven of de mensen gerust te stellen die met problemen bij je komen. Het gevaar is namelijk dat je dingen gaat verzinnen om maar een antwoord te willen geven en die mensen van die hulpbehoevenden gerust te stellen. Een keertje ik weet het niet zeggen is voor wijze mensen natuurlijk gezichtsverlies. Maar Agur zegt juist dat. Ik weet het niet. Maar hij vraagt aan die zogenaamde wijze mensen: jullie weten het toch? Vertel geen lege verhaaltjes. Ga Gods woorden niet aanvullen met je eigen wijsheid. Maar laten we samen op zoek gaan. Ook Paulus die vraagt dat aan Timotheus. In 1 Timotheus 6, vers 20. Timotheus, bewaar alsjeblieft wat de Heer je heeft gegeven. Blijf ver van onheilige praatjes en zinloze discussies vandaan. De andere mensen trots kennis noemen. Een aantal van de mensen die zo van dat soort discussies houden, is het geloof helemaal kwijtgeraakt. Ik bid dat God in alles goed voor je zal zijn. Wij zoeken alles bij God. Wie is er omhoog gegaan in de hemel en teruggegaan? Wie heeft het allemaal gezien wat daar rondhangt in de hemel? Wie heeft de aarde afgemeten en in zijn positie gezet? Wie is dat? En wat is de naam van zijn zoon? Agur die leeft bij een voorbeeld. Want er is nog iets anders waar Agur voor bidt. Geef mij geen armoede, zegt hij, maar ook geen rijkdom. Twee uitersten, geen geld of heel veel geld. Geen huis of een kasteel. Leer mij leven met een goede balans. Genoeg te hebben. Tevreden te zijn. Rijk zijn, daar is echt niks mis mee. Maar de verleiding om God in je rijkdom te vergeten en zijn wonderen niet meer te kunnen zien, kan al gauw om de hoek gaan kijken. En ook niet arm. Zodat je op vele nare manieren je geld bij elkaar moet schrapen. Waardoor je jezelf en anderen kunt kwetsen. En daarmee dus ook Gods naam kunt bezoedelen. Agur wil precies genoeg. Hij wil precies genoeg, zodat hij zich in alle rust kan focussen op God. Zonder te vervallen in eigen regie, zonder te vervallen in eigen wijsheid. Zonder de hele tijd te hoeven zoeken. Wat is zijn naam en wat is de naam van zijn zoon? Mooi om te zien dat Jezus ons ook leert bidden. In het Onze Vader zegt de Heer Jezus: geef ons heden ons dagelijks brood. Het brood wat we op die dag nodig hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood en leid ons niet in verzoeking. Dat is eigenlijk wat Agur hier ook zegt. Wie is dat toch? En hoe is de naam van zijn zoon? Dat is nog eens een vraag te midden van alle turbulentie. En dat is het laatste gedeelte wat we net lazen bij Agur. Als je niets begrijpt van wat er om je heen gebeurt. Ik ga dat eventjes terug. Als je niets begrijpt van wat er om je heen gebeurt. Als je constant het gevoel hebt dat je gehoor moet geven aan de veranderingen van de wereld. Als de bezorgdheid om je toekomst en de toekomst van je kinderen boven je hoofd uitstijgt. Als ziekte en dood om je heen woekeren en je daar iedere keer mee geconfronteerd wordt. Als het maar niet ophoudt, alsof het nooit genoeg is wat machten en krachten om je heen van je willen. Want ze willen dat er gegeven wordt. Geef, geef. Agur stelt dat al deze dingen maar door blijven gaan. We zien het in klimaatcrisis, in oorlog, droogte, hongersnoden, doorgeslagen kapitalisme en uitsluiting van de maatschappij. Daar kom ik eventjes op terug bij het baarmoederverhaal. Dat is nogal een gevoelig onderwerp. Dat gaat niet alleen om mensen die geen kinderen kunnen krijgen, maar dit gaat om uitsluiting in onze maatschappij. Vroeger, als je geen kinderen had, dan kon krijgen, dan was je echt uitgesloten van het speelveld van de maatschappij. Vandaag de dag gebeurt dat ook. Heeft niet zo heel veel meer met kinderen te maken, maar uitsluiting is orde aan de dag. Hoor ik er nog wel bij? Kan het misschien komen door onze eigen zucht naar meer, nog meer en veel meer, wat ten koste gaat van het klimaat, wat ten koste gaat van de schepping? Bosbranden, droogte, overstromingen, alle excessen kunnen we opnoemen. Geef me geen armoede, maar geef me ook geen rijkdom. Dit is een vraag voor rust en vrede in God. En eigenlijk is het beeld wat Agur toen voorhield heel actueel in deze tijd. Het is een mooie, dat is het mooie aan het hele hoofdstuk 30. En nogmaals, ik kan het van harte aanbevelen als u dat wilt lezen. Want er zijn zoveel herkenbaarheden in te ontdekken in ons dagelijks leven. Maar er is toch een groot verschil. Wij leven in een tijd van genade. Want hoewel we daar af en toe best moeite mee hebben, zouden wij door het evangelie antwoord moeten geven, kunnen geven op de vraag die Agur ons stelt. Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? Wat gebeurt er allemaal om ons heen, lieve mensen? Iemand moet toch weten waar het heen gaat met deze wereld. Iemand moet toch weten hoe we ons staande kunnen houden in deze wereld. Iemand moet toch die antwoorden hebben. Is er dan niemand die naar boven is gegaan in de hemel en teruggekomen is en antwoorden weet op alle vragen? Broers en zusters, hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? Zijn naam is Ik Ben en zijn zoon is Jezus, de gezalfde. God, die in Jezus Christus alles heeft geschapen en de mens zo lief heeft gehad dat hij nedergedaald is om te leven onder de mensen. Maar zoals Johannes in het evangelie zegt, ze moesten niets van hem weten. En Gods straf voor de mensen is op Jezus gelegd. En Jezus is gestorven en wij met hem. En in de naam van die zoon hebben wij eeuwig leven gekregen door zijn opstanding tot leven en hoop voor toekomst. Om eeuwig te kunnen leven met hem en door te kunnen gaan zolang we hier op aarde zijn. Jezus leerde ons God te kennen. Als vader, als beschermer, als veilige burcht. Daar waar we rust mogen vinden. En die rust en die vrede is er voor iedereen. In een wereld van uitersten. Een wereld van onverzadigbare machten. En naar ons kijken als kinderen van God. En aan ons vragen die mensen, hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? Ik kom tot de conclusie. In Jesaja 55 spreekt de vader. En in Johannes 6 spreekt de zoon. Wie is de vader en wie is de zoon? In Jesaja 55 zegt de Heer, laat ieder die dorst heeft bij mij water komen halen. En laat iedereen die geen geld heeft bij mij brood komen kopen en eten. Kom, koop bij mij zonder geld en zonder prijs wijn en melk. En dan in Johannes 6, daar zegt Jezus. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij, die uit de hemel is neergedaald en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Genoeg. Balans. Een mens moet leren leven bij het genoeg. Door dat biddend van God te vragen, kun je ontdekken dat je in hem gewoon genoeg vindt. De vader zei het en de zoon zei het. Niet meer de zucht naar meer en het gejammer om tekort. De genade van Jezus Christus is ons meer dan genoeg. De liefde van God is alles wat we nodig hebben om God zelf te leren kennen. En dat heeft Jezus ons voorgedaan. In Jezus Christus vinden wij rust en vrede. En hij openbaart ons de werken van die almachtige God. En wij zeggen amen. Dit is precies genoeg. Graag wil ik met u bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u ons met zoveel rijkdom overspoelt in uw woord. Dat we in u niet tekortkomen. Heer, we weten dat we zuchten naar meer. We weten dat we jammeren om tekort. Maar wat we nog zeker weten, is dat we bij u mogen horen. Dat we onder uw vleugelen een schuilplaats hebben. Dat we niet alleen zijn in onze problemen en zorgen. In alle machten en krachten om ons heen die onverzadigbaar lijken te zijn. Heer, leer ons dan die balans te vinden. Die rust en die vrede bij u. Niet te veel, niet te weinig. Niet te groot, niet te klein. Niet te rijk, niet te arm. Vader, bij u is het precies goed. Zo mochten we zingen, niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Dat is de plek waar we willen zijn. Dat is de plek waar meer dan genoeg is. Dat is de plek waar genoeg ook echt genoeg is. Vader, u bent onze herder. Laat ons met ons volle verstand en ons hart en met alle kracht die er in ons is, zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik heb genoeg. Zo bidden we ook, Vader, voor de mensen die u niet kennen, die wel zoekende zijn. Geef ons kracht in de Heilige Geest, zoals we ook zojuist mochten zingen en mochten horen. Blaas op ons met die woorden, dat we mogen zeggen aan al die mensen die ons vragen, hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? Dat de woorden als stromend water uit ons mogen komen. Dat we mogen vertellen hoe groot die lengte, die breedte, die diepte, die hoogte is van uw liefde voor een ieder, voor Gods kinderen. Dank u wel, Vader, dat we dit alles mogen vragen. In de naam van de opgestane Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.